Radio Onda Italiana presenteert Voice of the Town. Een programma van Silvia Terribili. Op dinsdagavond van 21 tot 22 uur op Radio Salto Stads FM. Informatie, actualiteit, muziek met een eigenwijze karakter. Voice of the Town. En hartelijk welkom bij de uitzending van Radio Onda Italiana. Dit is Voice of the Town vanuit Amsterdam, Radio Salto. En dit is het programma van Radio Onda Italiana iedere week op maandagavond, dinsdagavond en woensdagavond vanaf 8 tot 9 uur. Vanavond in studio Silvia Terribili. En vanavond de actualiteit. De hervorming van de eurozone, wat is wenselijk en voor wie? Klimaatzorg en de komst, of hopelijk de niet-komst van het netwerk van 5G. Met heel veel bezwaren vanuit het oogpunt van gezondheidsrisico's die echt ondenkbaar zijn en heel erg verrijkend. Maar we beginnen met vrolijke muziek. En zo hoort het. En dit is Earth, Wind and Fire in Boogie Wonderland. Earth, Wind and Fire, dat was Boogie Wonderland. En volgens de Raad van State moet de eurozone haast maken met de hervorming van de eurozone. Dus volgens de Raad van State moet de Europese muntunie stevig en snel hervormen, bij voorkeur voor de volgende crisis. Maar waar denken ze aan? Want ja, die ene oplossing voor het ene land geldt voor het andere land niet. Europa is groot, 500 miljoen inwoners en we hebben een Europa van de burgers en Europa van de banken en een Europa van het kapitaal en van kapitaalmarkten. Maar het wil niet zeggen dat als het goed gaat met de kapitalen, met de kapitaalmarkt, dat wil je niet zeggen dat het ook voor de burgers goed gaat. Er is niet voor niets heel veel kritiek op Europa. En dat is ook gebleken bij de laatste Europese verkiezingen. Dus er is veel verzet tegen een verdere uitbreiding. En vooral er is veel vraag naar een eerlijk Europa die de zwakkere verdedigt. Die de werkloosheid probeert terug te dringen in plaats van verhogen. Als we denken aan Italië bijvoorbeeld, 11% werkloosheid met uitschieters van 30% onder jongeren. Dat is natuurlijk onacceptabel. En dit komt allemaal door regels die opgelegd worden. Want die functionele werkloosheid in Italië, dat is 11%. En dat is natuurlijk gaat heel erg in strijd met de volle werktreding, volle werk voor iedereen, voor alle burgers. Volgens de Raad van State moet de huidige bankenunie worden voltooid en het moet een kapitaalunie worden opgetuigd en moet een veel striktere naleving van de Europese begrotingsregels worden afgedwongen. Dus het moet allemaal strenger worden. En terwijl burgers natuurlijk minder rechten krijgen. Terwijl privatisering gewoon verder zich verder uitbreidt. En privatisering, dat betekent voor gewone burgers veel meer kosten, veel minder zekerheid, veel minder rechten. Flexibilisering van de arbeidsmarkt, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Voor mensen die gewoon een vaste baan zouden willen hebben. Meer zekerheid. Dit zou gebeuren voor de komende crisis. Nou, dat is ook geen goed nieuws. Dus wij verwachten nu al een nieuwe crisis. Het kapitalisme is gekenmerkt door constant en continu crisissen. En in sommige landen is de crisis eigenlijk nooit opgehouden. Dit zegt dus hervorming van de eurozone. We moeten haast maken. Dit zegt vice-president Tom de Graaf van de Raad van State. Hij denkt dat 2025 haalbaar moet zijn om bijvoorbeeld de al bestaande bankenunie en de nog op te richten kapitaalmarktunie te voltooien. Dus we hebben nog niet echt een verdere harmonisatie. Maar we moeten wel een kapitaalmarktunie hebben. Dat is eigenlijk een beetje te snel gaan en te veel in de richting van het kapitaal. En niet in de richting van mensen, van welvaart voor de mensen. Haast maken met de hervormingen van de Europese muntunie ligt politiek lastig en gevoelig. Waar de Franse president Macron de ambitie heeft om via een Europees schokfonds tot verdere solidariteit te komen, met een eigen begroting voor de eurozone, zijn sommige noordelijke landen aanmerkelijk terughoudender. Nederland heeft met minister Hoekstra de reputatie om aan verdere integratie veel voorwaarden te stellen. Dus aan de ene kant, we willen geen verdere integratie, maar we willen een kapitaalmarktunie. Ja, een strengere zelfs. En wat houdt er precies in zo'n kapitaalmarktunie? Wat is het voordeel voor die 500 miljoen Europeanen? Wat kunnen ze daarvan verwachten? Wij zien dat nu bijvoorbeeld rente op de deposito heel minimaal is. Zo niet negatief. Dus mensen die sparen voor een oude dag, die zien hun geld, hun besparingen iedere dag afslinken. En aan de andere kant, dus ja, ze profiteren niet van, het wordt alleen maar minder, ze krijgen helemaal geen rente. Ga je geld lenen, dan moet je veel meer rente betalen. Pensioenfondsen hebben verschrikkelijk te lijden onder die lage rente, want dan krijgen ze veel minder winst. En dan kunnen ze ook minder geld aan pensioengerechtigden uitkeren. Dus dat gaat nog steeds slecht. De rente wordt niet verhoogd. En ja, het idee is dat het vrije verkeer van beleggingskapitaal binnen de eurozone vergemakkelijkt zou moeten worden, zodat de economieën minder afhankelijk zijn van bankaire leningen. Ja, maar dat is de hele tijd zo. Kleine bedrijven die hebben steeds meer moeite om geld te lenen. Ze krijgen geen leningen van banken. Banken gaan hun gratis gekregen geld via die Europese Centrale Bank gewoon in financiële speculaties uitgeven. Dat geld wordt niet teruggepompt in de economie, komt niet in de economie terecht. Er is gewoon te weinig liquiditeit waar het nodig zou zijn. Dus bij de echte economie, bij de kleine bedrijven, bij de burgers. En er is te veel geld in de financiële wereld. En ze weten niet wat ze ermee moeten. Bijna. Behalve voor voltooiing van de bankenunie, met allereerst de invoering van een gezamenlijk depositogarantiestelsel en een kapitaalunie, pleit de Raad van State voor een grotere ontvlechting van overheidsschulden en bankbalansen. Banken zouden bijvoorbeeld maar een beperkte hoeveelheid staatsobligaties op hun balans mogen hebben. En ook hierin, dit is natuurlijk ja, wat het kapitaal verlangt, wat het kapitaal ten gunste komt. Maar weten we zeker dat 500 miljoen Europeanen daar baat bij hebben? De theorie dat als het met de banken goed gaat en met het kapitaal goed gaat, dan gaat ook een beetje geld doorsijpelen naar de echte economie. Maar dat klopt van geen kant, want dit gebeurt al 20, 30 jaar niet meer. Dus het zijpelt helemaal geen geld naar beneden. Dus mensen worden alleen maar armer. De middenklasse verarmt en de armen blijven armen en de werklozen blijven werkloos. En daarbij denken we aan 500 miljoen Europeanen. Hè? Dus niet alleen aan Nederland waar het beter gaat, of aan Duitsland waar het beter gaat, maar er zijn zoveel Europese landen waar het niet zo goed gaat. Kijk maar naar Frankrijk. Er zijn heel veel protesten, niet voor niets. De bestaande begrotingsregels voor de lidstaten zouden niet alleen strenger moeten worden gehandhaafd. Die regels zouden allereerst moeten worden vereenvoudigd. Dus Europa moet nog strenger optreden tegen landen die het moeilijk hebben. Nou, dit is gewoon fout. Ik bedoel, dit is in het belang van het kapitaal, maar het is niet in het belang van landen en niet in het belang van de burgers. Het sanctie-instrument is nog nauwelijks ingezet. Ja, als het niet ingezet is, dat komt doordat men waarschijnlijk zich realiseert dat je niet in Europa van de sancties moet hebben. Dat als je ziet dat burgers problemen hebben, moeite hebben, zich verzetten tegen het Europa van de banken van het kapitaal, nou, dan ga je niet strenger optreden. Dat is totaal, dat werd totaal tegen. Dus het sanctie-instrument nog verder inzetten. Men zou zich bijvoorbeeld meer moeten richten op het terugdringen van de feitelijke staatsschuld en minder op het zogeheten structurele begrotingssaldo, dat gebaseerd is op toekomstige ramingen. Ja, dat is ook allemaal mooi, maar als je je schulden wil laten slinken, dan moet je dat serieus doen. Op dit moment is dat niet interessant, want de schulden van het ene land zijn de winsten van het andere land. We zien dat Duitsland en Nederland ook. Al die schulden, dus aan de ene kant hebben we Europese landen met schulden en we hebben Duitsland en Nederland met overschotten. Dus je ziet dat het ene probleem van het ene land is de winst en de profijt van de andere. En dit is ook niet de bedoeling. Dit klopt niet. Het is alsof je in een gezin, je hebt de moeder die gewoon geld leent aan de vader. En dan moet ze rente van hem krijgen. En hij zit in de schulden, gaat dieper en dieper in de schulden zitten. En de moeder gaat zich verrijken. Maar dit is wat nu gebeurt. Dus hervorming van de eurozone, dat zou moeten waarschijnlijk. Maar je moet ook kijken naar het belang van 500 miljoen Europeanen. Van mensen die het moeilijker hebben. Van mensen die een minder goede baan hebben. Van flexwerkers. Van zzp'ers die geen pensioen hebben omdat ze geen pensioenpremies kunnen betalen. Daar moet je aan denken. En niet alleen in het belang van het kapitaaloptreden. Want dat is natuurlijk logisch en legitiem allemaal. Maar we moeten ons zorgen maken om 500 miljoen Europeanen. Als we in Europa willen hebben die verder groeit en die verder integreert. Waar mensen en burgers van verschillende landen steeds meer naar elkaar toe groeien. Dan moet je hierover zorgen maken, vind ik. En dat was... Dat was Silver Sun Pickups. En het nummer was Panic Switch. En nu gaan we het hebben over 5G. Over Wi-Fi. In september, of 15 september, wordt in de Melkweg een debat georganiseerd. En een presentatie. Er is een presentatie van Barry Trower. Hij zal vanuit Skype meedoen. Hij is een expert op het gebied van Wi-Fi en 5G. Dat is deze nieuwe technologie die gebruik maakt van millimeter microgolven. Net zoals de microgolven in de oven. En dat is een hele risicovolle technologie. In de zin dat deze golven enorme schade aan de gezondheid kunnen verrichten. Het gaat om hele lage om frequenties van hele korte millimeter golven, zo heten ze. Maar de gevolgen van langdurige blootstelling aan deze microwaves, dat kan echt enorme gevolgen hebben voor de gezondheid van miljoenen mensen. Barry Trower zal dus aanwezig zijn op 15 september in de Melkweg. Hij zal met het publiek de vragen van het publiek beantwoorden. Op een moment dat overal deze technologie van 5G de hemel in geprezen wordt. Want dat zou de toekomst zijn. Dus nog snellere communicatie, nog snellere internet. Er is heel weinig nagedacht. Over de gevolgen van de blootstelling aan deze vorm van microgolven. We gaan luisteren naar een interview met Barry Trower over microwaves and the consequences to our
the Royal Navy in 1960. And I joined the Royal Navy. In 1960, and I specialized in microwave warfare. Radar, obviously, which uses microwave, but they don't just teach you radar, they teach you all about microwaves and other uses. So I understood about microwave warfare and how it can damage people, how it can harm people. And when I finished with the Royal Navy, I was also a diver in the Royal Navy, and microwaves are used in underwater mines as booby traps. Which actually got me interested because I was actually taking a bomb to pieces underwater, and it was too complicated. And I brought it to the surface. And my partner that was on the surface said, don't be an idiot, take it back down. He said, if somebody's beaming you with microwaves, they'll go right through you. And as you open the casing, trigger a photoelectric cell and it'll blow all of us up. And he said, if it doesn't go through to the bomb, it'll aim it at your head and make you make a mistake. And that's really got me interested from that point, because I thought, well, how can microwaves going into your brain make you make a mistake? And I asked a lot of questions. I have a very curious brain. And the forces, they're very good at explaining things and telling you things. So I did that, and I also did a medical course while I was in to help me understand everything. And when I left, a small part of my job was to question captured agents, spies, terrorists, because microwaves then were used as weapons, as they are today. It is a perfect stealth weapon. And when governments don't like a group of people, for instance, the ladies who protest at Greenham Common in England about the American missile base they camped, they were microwaved. We microwaved Catholics in Northern Ireland to make them sick. It goes on all over the world. And it's a weapon that you don't know you're being targeted because the dose is very, very low, which is actually more dangerous than a high dose. It's very, very low, and it may take a year or two, but you can cause neurological damage and cancers with low-level microwaves, and you can make all your opponents sick. It's a perfect weapon for a government to use. So that was going on, and I gathered all the information about that from people who were captured from other countries to find out what technologies they had, what pulse frequencies they used. But as I stressed, it was only a small part of my work, but because I was highly trained in it and I was useful, it just became a part of my working structure, along with master criminals and terrorists and all sorts of people that I found incredibly interesting, actually, to talk to. Very, very interesting. And then when I left there, I took a job teaching, and I taught advanced level physics, and I specialised in nuclear and atomic radiation, and again, microwaves. And I've just always been in microwaves. And then it was a doctor. I went to see a doctor once, as most teachers do, with a sore throat. And he said, as most doctors do, it's viral, there's nothing I can do for you. And I was leaving. And he said, "Hang on, Barry," he said. "You're a physicist." And I said, "Yeah." And he said, "Can you explain something?" He said, "I went to a house that had a cot death 5 years ago. And the family moved, and a new family moved in. They had a new baby. The cot was in exactly the same place, and there was another cot death." And he said, "5 years apart." And he said, "There's a transmitter the other side of the child's bedroom wall. Could the transmitter cause the cot death?" And I said, "I don't know." I said, "But I'll look into it." And then I found that microwaves were involved, and I knew what microwaves did. And a while later, I went back to the doctor, I wrote a paper on it, and I said, "There's your answer. Microwaves can cause cot death by two or three different mechanisms. There's your answer." And then, for some reason, he told somebody who told somebody, and people started phoning me up and writing to me, saying, "Can you explain this, or can you help with that?" I've never actually asked anyone if I can do anything. They always come to me. And then the police came to me and said, "We're getting this new Tetra airwave system. We don't understand what's happening. Can you read all this scientific rubbish and just put it into Janet and John and tell us?" And I said, "Of course I can." So that was published, and since then it's snowballed and snowballed and snowballed, and now I receive up to 1,000 communiques a week from various countries, various people, and I can't handle it. So, and I'm here now because somebody asked me to come here. I think anyone who puts Wi-Fi into a school should be locked up for the rest of their life. I really do. I think they're not fit to walk on the surface of this planet because they haven't looked at the research, and whatever incentive they have, it is not worth the genetic problems that parents are going to face with their children when they're born. And if you think of a single parent, a mother, who has a genetically deformed child, that particular mother will feel guilty because she gave birth. She will feel guilty, and she will be worried every single second of every single day for her life. She will worry that the child won't marry. If the child can marry, she'll worry that the children will carry the disease, which they will. She will worry when she dies who will take care of them. So you are condemning both the family and the children to a lifetime of absolute hell. And this is already published. It is available to look up. It's what I call intentional ignorance. They are offered some sort of incentive and they think, oh, this is going to be good, we'll have it. Now, the problem is, imagine you are a 15-year-old schoolgirl. All of the 400,000 eggs in your ovaries were with you at birth. They're not fully developed, but they're with you. They are 10 times more susceptible to radiation than all of the other DNA in the body. And scientists don't realize that. They don't read all of the papers as I do. So you have this highly susceptible genetic material which is going to make your children. And you are irradiating it because Wi-Fis, they are transmitters as well as the routers, as well as the ones either side of you. They are all transmitting at this height through your ovaries. So you are risking the damage, the DNA damage of your child every time you sit down and you use Wi-Fi. And it's like saying, if I smoke a cigarette, which one will cause the damage? The answer is, I don't know. It could be the one today. So you now have a child that has a probability of being genetically damaged. But the real damage is when that child grows up. You have genetic material in your ovaries which could be damaged. Now, the real problem comes, so you have a child that could be born genetically damaged, but the real problem comes when you become pregnant. If you are a teacher or a mature student and you become pregnant, because the embryo inside your womb, in the first 100 days, all of those 400,000 eggs are forming in your embryo, your child's ovaries. So your child could be born with genetically damaged eggs. And the main thing about the eggs in the ovaries of your child is that they have absolutely no protection. It hasn't been developed yet. We have a natural protection against microwaves. It was developed since the Stone Age against thunderstorms and massive amounts of radiation coming into our body. But in your embryo, your uterus, in the fetus, where your child is developing for the first 100 days, in the ovaries, the eggs do not have that protection. So they are at maximum risk from radiation. And for the first month or so, you wouldn't even know you were pregnant. You wouldn't even be taking precautions. That is the main danger area. So you give birth to a daughter, but her ovaries are now contaminated. She may be normal, she may be genetically damaged, but her ovaries are at the most risk. So when your daughter grows up and she becomes pregnant and has a baby, this is where one of these eggs will be fertilized and come out. So the real damage here is your grandchildren. That is where it is going to show most. And we already see this in animals that have reproductive cycles of a year or 2 years or 3 years. We're already seeing this, and it has been published by veterinary schools and vets and scientists. So we know this happens. And it's also been documented in the Cold War, when women were deliberately microwaved. So we know it does happen. The documents are there. And what you're risking by putting Wi-Fi into schools is the future generations of all of these girls. But it gets worse, because this particular DNA, the mitochondrial DNA inside you, and the DNA inside you, the mitochondrial DNA, you can trace unchanged to your mother, her mother, her mother, right the way back to the beginning of the human race in Africa, the Stone Age. You can trace your ancestors, if you could, right back to the very first lady. It is unchanged, the mitochondria. And that is being unchanged in your children, which means if you damage it, your child could be genetically damaged, then her child, and her child, and her child, forever. You are condemning the future generations of every single child until there are no more lines left in the female in your family. You must stop. A female must stop producing children for this to stop. So when you put Wi-Fi in schools, what you're saying is, for the sake of a little bit of money that saves getting a workman in to drill holes through the walls to feed cable, because it's cheaper, we're just going to put Wi-Fi in, but you can have genetically damaged children for the rest of your family's career. That's what we're saying.
En dat was Draining van Silver Sun Pickups. En dit zijn de Led Zeppelin in All My Love.
Should I fall out of love, my fall in the light, to chase a feather in the wind? Within the glow that weaves a cloak of delight, that moves a thread that has no end. For many hours and days that pass ever soon, the tides of gold.
En dat waren de Led Zeppelin in All of My Love. Dit is Dustin Dalloran. En we luisterden naar een interview met Barry Trauer. Hij is een expert op het gebied van microwaves, microgolven, die gebruikt werden in onder andere tijdens de Koude Oorlog. En er waren gewoon een wapen gebruikt om mensen ziek te maken, om de vijand ziek te maken. Hij wees op de gevaren van zeer lage doses die voor lange tijd op mensen gericht worden. En hij vindt het absoluut dat het verboden zou zijn om wifi op scholen te zetten vanwege de zeervuldige risico's van mutatie op cellen die snel groeien, op het DNA van cellen, onder andere van meisjes die kinderen krijgen. Barry Trauer zal in 15 september in Amsterdam zijn. Hij zal niet in Amsterdam zijn, maar hij zal aanwezig zijn tijdens een Skype call in de Melkweg. En het thema is uiteraard de gevaren van 5G en van wifi. Hij is een felle tegenstander van deze vorm van technologie, juist omdat hij een wapenexpert is en hij weet van dichtbij. Hij heeft, toen hij nog werkte, heeft hij voor de geheime diensten gewerkt. En hij weet, hij kent de gevaren heel goed, hij heeft ze heel goed bestudeerd en hij waarschuwt tegen deze gevaren. Op 15 september in Amsterdam, in de Melkweg. En voor zover ik weet, de kaartjes zijn vandaag in de verkoop gegaan. Dus de Melkweg is niet groot. En reserveren bij tijd, want ik denk dat dit een hele belangrijke debat wordt. Juist omdat er zo weinig over de gevaren van 5G gesproken wordt. En dat is echt heel belangrijk om dat te doen. Meer informatie daarover te verspreiden. Maar we zijn bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Radio Onda Italiana. Dit was Voice of the Town vanuit Radio Salto Amsterdam. Vanavond in de studio Silvia Terribili. Ik zou zeggen hartelijk dank voor jullie aandacht en blijf bij ons. We zijn er morgenavond weer met het programma van Carmelinda Gentile over theater, Incursioni Teatrali. Dus mis ons volgende programma niet. Maandag, dinsdag en woensdag van 8 tot 9 s'avonds op Radio Salto Amsterdam. Sluiten af met Pat Metheny. Above the treetops. Bedankt voor jullie aandacht en graag tot de volgende keer. luisterde naar Voice of the Town. Een programma van Sylvia Terribili. Op dinsdagavond van 21 tot 22 uur. Op Radio Salto StaatsFM. Dank u voor uw aandacht en tot de volgende keer.